Ja, ik wil met u kort stilstaan. We gaan het vandaag niet te lang doen, van wat we normaal gewend zijn, van 3 kwartier. We gaan het vandaag veel korter doen, vanwege de kinderen. Maar stil te staan bij het verhaal van onze redder. Dus is te gaan kijken naar de geslachtslijn van Jezus. En het is te kijken naar waarin hij het nageslacht wordt genoemd. En dat is op verschillende plaatsen is dat zo. En ik heb een aantal teksten. Ja, ik kan dat doen, Koen, hè? Ja, dan moet hij wel aan. Oh, kijk, hier was toch... We hebben het allemaal wel goed op volgorde gezet, zie ik. Dat is goed. Die zat er nog tussen. We beginnen bij Adam. In Adam wordt gesproken over het nageslacht. In Genesis 3, vers 19. En ik zal vandaag 3 punten met u doornemen. 3 teksten waar het nageslacht naar voren komt. En daar zal ik kort wat over vertellen. Genesis 3, vers 19. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Genesis 3 gaat over Adam en Eva. Kinderen, let op. Adam en Eva. Waarbij de slang de mens misleidt. De zonde wordt in de wereld gebracht. Wat is nou eigenlijk zonde? Zonde is eigenlijk doel missen. De mens miste het doel. Maar welk doel miste de mens dan? Dat ging erom dat de mens niet in de nabijheid van God kon leven. Het gehoorzaamde niet aan God. En doordat zij zondig waren, moesten ze afstand doen. God deed afstand van hen. God stuurde hen uit de Hof van Eden. Zodat ze niet aan die vrucht konden komen, waardoor ze eeuwig zouden kunnen leven. En de slang wordt vervloekt. Vervloekt door God. Waarbij God aangeeft dat de slang, de kop van de slang, vermorseld zal worden. Het zal verpletterd worden. Het zal er niet meer zijn. Maar over welk nageslacht hebben we het? Ja, dat weet u allen. Jezus Christus. Jezus Christus is het nageslacht van Adam. En hoe heeft Jezus dan de kop vermorseld van de slang? Dat heeft hij gedaan door de overwinning te behalen. De slang heeft een aantal pogingen gedaan om de geslachtslijn te doorbreken, zodat het nageslacht Jezus Christus niet uit Adam kon worden voortgebracht. Denk aan de kindermoord die plaats heeft gevonden ten tijde van Jezus. Maar dat is niet gelukt, want Jozef en Maria vluchten naar Egypte. Maar hoe heeft dan Jezus Christus de overwinning behaald? Op het moment, let op kinderen, dat Jezus stierf aan het kruis, dacht de Satan, nu heb ik gewonnen. Maar wat deed God? Hij deed Jezus doen opstaan, waardoor Jezus de overwinning kreeg en het leven kreeg toen hij uit de dood opstond. Het graf, let op kinderen, was open. Het graf was leeg. Want Jezus leeft. En zoals een tekst in Korinthe zegt, want zoals allen in het Adam gestorven zijn, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Door Adam En in Adam was de zonde in de wereld. En was de dood. Maar door Christus het leven. En het mooie is dat uiteindelijk deze laatste vijand, dat is de dood, teniet gedaan wordt. De dood zal er niet meer zijn. Het leven wordt aan allen gegeven en de hele schepping zal zich onderwerpen aan Jezus Christus, de Zoon van God. En dat is in de verre toekomst zo. En uiteindelijk zal God alles en in alles zijn wanneer Jezus Christus het koninkrijk overdraagt aan God de Vader. En dan kunnen we weer kijken naar die beginsituatie met Adam. Want dan is die weer hersteld. De mens kan weer leven in de nabijheid van God. Dat was het eerste punt. Dat is het eerste nageslacht die we tegenkomen. Tweede. Abraham. Genesis 22 vers 18. En uw nageslacht zullen alle volken van de en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Het is wel even goed voor u om te weten wat de context is van deze tekst. Op het moment dat Abraham zijn zoon Isaac moet offeren in het land Moria. En Abraham klaarstaat om zijn zoon te doden en te offeren voor God. Zegt de stem, stop Abraham. Je bent gehoorzaam geweest aan wat ik gezegd heb. En daarom zal ik je zegenen. En ik zal zelfs door jou alle volkeren op de aarde zegenen. Alleen maar omdat jij mij gehoorzaam bent geweest. Het mooie is dat Abraham wist en erop vertrouwde dat God Isaac uit de dood zou doen opstaan. Kunnen we lezen in Hebreeën. En dat geloof werd hem tot zegen. Maar wat is nou eigenlijk zegen? Zegen heeft alles te maken met voorspoed. U kent het wel, de vloek is tegenspoed en zegen is voorspoed. Maar hoe komt dat dan terug in uw nageslacht? Als het gaat om Jezus Christus, hoe zullen dan alle volkeren gezegend worden? Dat komt doordat hij het kostbaar dierbaar bloed van het smetteloze en onbevlekte lam gestorven is en is opgestaan voor ons uit de dood. Want Jezus was het lam dat geslacht werd. Johannes zegt in 1 Johannes vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus, daar ging het over. Dat nageslacht waarover wordt gesproken bij Abraham. Maar hoe zullen die volkeren dan nou eigenlijk uiteindelijk allemaal gezegend worden? Want het lam is wel gestorven en is opgestaan uit de dood. Maar dan komen we bij een punt van, ja, maar hoe gaat dat dan plaatsvinden? Dan mag u denken aan Melchizedek. Dat Jezus naar de ordening van Melchizedek, zowel als hoge priester, zal zijn in de toekomst en de koning. En door de hoge priester, dat is wel even goed voor u om te weten. En ik denk dat verschillende van u wel daar wel bekend mee zijn. De hoge priester zegende het volk. Dat deed Aaron al in nummer 6. De hoge priester zegende het volk Israël. Daarin zou God zou het volk beschermen en behoeden en er zou vrede zijn. En als het volk gehoorzaam was en zich aan die bepalingen hield, dan was er voorspoed. Maar wanneer het volk ongehoorzaam was aan God en afgoden vereerde, dan was er tegenspoed. Er zijn talloze voorbeelden van in de Bijbel waar het gaat om tegenspoed en voorspoed. Denk er maar eens aan de Richter in tijd, waarbij, noem een voorbeeld, Gideon, waarbij het land Israël, alles geplunderd werd, er werd gemoord. En dan vervolgens het volk keerde zich weer tot God. En vervolgens was er weer voorspoed. Maar die hoge priester, om daar weer even op terug te komen, die zal alle volkeren zegenen. Alle volkeren zullen in de toekomst, wanneer hij hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, komen naar Israël. Komen naar Israël ook om hem, om de God, de Vader, te aanbidden. En ook zegen te ontvangen. En Israël zal een belangrijke functie daarin hebben. Want zijn zij het kanaal als een koninklijk, priestelijk volk. In Psalm 67, dan mag u thuis gaan lezen, en omwille van de tijd ga ik dat nu niet doen, kunnen we ook lezen dat alle volkeren in de toekomst voorspoedig zijn. En alle volkeren zullen God loven, lezen we in Psalm 117. Dit is wat het nageslacht ook doet. Het nageslacht van Abraham, de hoge priester. Ga ik nog naar een laatste tekst, waar wordt gesproken over het nageslacht. Openbaring 22 vers 16 is ontleend van Jesaja. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Het nageslacht van David heeft alles te maken met een koning. Jezus Christus zal koning zijn in Israël en dat land zal zich uitbreiden. En uiteindelijk zal hij koning zijn over heel de aarde. En dat is een heel proces. Dat gaat niet zo in 1, 2, 3 gebeuren. Ja, wel van Israël op het moment dat hij terugkomt, dat hij het land in zal gaan met het volk. Maar daarna zal het koninkrijk zich uitbreiden. En hij zal koning zijn. Zeg ook Zacharias 14, vers 9. De Heere zal koning zijn over heel de aarde. En dat nageslacht van David, daarbij kunt u ook denken aan Salomo. Want Salomo, zoals we net al zagen, is het nageslacht van David. Maar dat is ook Jezus Christus. In de tijd van Salomo, toen Salomo koning was, was er een vrederijk wat heel groot was. En er was voorspoed in Israël. En God had beloofd aan David en aan Salomo, als jullie doen wat ik zeg, en jullie zijn gehoorzaam, dan zal dit een eeuwig koninkrijk zijn. Maar u raadt het al, dat gebeurde natuurlijk niet. Salomo ging afgoden vereren, daarna kwam de splitsing van het rijk, en u kent de geschiedenis verder. En op dit moment is er geen koning, maar die koning, die gaat komen. Die koning over Israël. In de toekomst. Ja. En dan kunnen we zo met elkaar drie teksten lezen uit het Oude Testament, waar al wordt over gesproken, over het nageslacht. En daar kunnen we een hele studie over houden. Maar die tijd is er nu niet. Maar het is wel ontzettend rijk om te zien en om te lezen wat er overal in het Oude Testament staat. Ja, en wat geldt dan voor ons? Hoe staan wij daarin? Wat is onze positie? Hoe mogen wij daarin delen? Wij zijn het lichaam van Christus. Wij mogen weten dat wij in hem zijn, bij hem horen. En dat wij zijn op de plaats waar hij is. Dus ik kan u op een briefje geven Dat u nog heel veel mee gaat maken van wat ik allemaal verteld heb net. Over die hoge priester en het koningschap. En dat kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar dat gaat wel een hele bijzondere tijd zijn. En we mogen daar heel erg blij mee zijn dat wij bij hem horen. In zijn Zoon, Jezus Christus. En nu wijk ik natuurlijk weer af, want dat doe ik altijd. En in Romeinen 15 vers 12, en die tekst wil ik dan als laatste noemen over het koningschap. Romeinen 15 vers 12 zegt, en geciteerd uit Jesaja: de wortel van Isi zal er zijn, en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. Niet alleen Israël hoopt op hem, maar alle volkeren. Iedereen hoopt op hem en hij zal komen. En dat is het verhaal van onze redder. En vrede voor wie het hoort, met de kanttekening en gehoorzaamd. Tot zover.
De heilige.
gaan met elkaar danken. Heere, dank u wel. Dank u wel dat u al voorzegd hebt aan het begin wat de afloop zou zijn hier. Dank u wel dat u een redder bent van alle mensen. En misschien weten mensen dat nog niet, maar uiteindelijk zullen ze het allemaal weten hier. Heere, dank u wel dat wij mogen gedenken hier dat uw zoon naar de aarde is gekomen hier. Uit liefde voor ons, dat wij onze zon, dat door hem onze zonden zijn vergeven, Heer. En dat we het leven hebben ontvangen. Heer, dank u wel dat u het licht bent in de duisternis. Heer, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Dat u van ons houdt en dat u voor ons zorgt, Heer. En dat u een genadig en liefdevolle God bent. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ook zometeen allemaal weer naar huis toe mogen. Dat het goed was om hier met elkaar samen te zijn. Heere, dat we mogen zeggen, het is goed. Heere, dank u wel. Amen.
Thank you.